ODV 26 juli 88, eerste deel.
Tja, laten we maar vragen waar we over gaan praten.
We hebben het de vorige keer, het is dus al 2 maanden geleden, van de spreker het volgende onderwerp opgegeven.
Het rad
God is de gesublimeerde voorstelling die het ik van zichzelf heeft.
Ja, dat is vanzelfsprekend eigenlijk. Hè? Kijk, de meeste mensen denken, God, dat is iets wat ver weg staat. Maar als je de beelden ziet, die ze zich van God gemaakt hebben overal, dan wordt je al heel snel duidelijk dat eigenlijk God het wensleven van de mens is, uitgedrukt in een gestalte die bij zijn eigen psychologische opmaak past. Als je bijvoorbeeld kijkt in de middeleeuwen, Jezus, Maria, Jozef, kijk maar naar de schilderstukken. Dat zijn middeleeuwse dames en heren. Ga naar China en u zult ontdekken dat Jezus ontzettend veel lijkt op een soort zenmeester of een boeddhistisch tovenaar of zoiets. En waar u ook gaat kijken, die analogie komt altijd weer naar voren. Zelfs Allah wordt, of schoon dan de voorstellingen dus alleen met woorden worden omschreven, door de islam over het algemeen uitgedrukt als een soort superkrijger met turban, een kruising tussen een kalief, een almachtige tovenaar, en een soort kadi, een soort rechter. Waarom kiezen de mensen die beelden? Wel, God is een gevoel. Een gevoel kun je niet uitdrukken. Daarom kun je een gevoel ook niet prediken. Wanneer Jezus spreekt over de Vader, dan spreekt hij ook over een emotionele verhouding. Niet over een gestalte, over een figuur. En wanneer we kijken wat de rest van zijn leer eigenlijk zegt, dan is dat hoe de mens moet leven. Maar het is niet hoe God is, of wat God is. God blijft altijd de Vader op de achtergrond. Mohammed vertelt over zijn reizen naar de hemelen. Hij vertelt alles over de houris, over de stromen in het paradijs. Zelfs omschrijft hij het uitzicht van een aantal engelen. En hij komt in de zevende hemel en hij ontmoet Allah. Maar hij zegt niet hoe hij eruit ziet. Mozes gaat de berg op, hij gaat naar God toe. En wanneer hij met die God te maken heeft, dan ziet hij niets. Dan zegt hij eigenlijk, eerst was er niets, en toen was er licht en een suizelen van de stilte. Als je dat allemaal bij elkaar pakt, dan ontdek je dat juist degene die dieper nadenken, begrijpen, God is een beleving. God is niet een wezen. Maar de meeste mensen hebben geen behoefte aan die innerlijke beleving alleen. Ze willen als het ware iets verkondigen en dan moet je een voorstelling hebben. En dan wordt God een soort vorst met Jiddische trekken, een lange baard, lange haar en een kroon, die op een stoel, een troon zit en die als het ware recht spreekt. Een God die net zo despotisch is als de vorsten van die tijd. Want dat is het beeld dat de mens heeft van zijn eigen topbereiking. En waar we ook komen, altijd weer is het goed, het kwaad, uitgedrukt in gestalten die horen bij de cultuur, bij de beschaving. Maar ook bij datgene wat in de mens leeft. En dat verklaart waarschijnlijk waarom God volgens zoveel mensen zoveel verschillende dingen wil. God wil dat je Mohammed als profeet herkent en God wil dat je alleen Jezus aankleeft. God wil dat je je niet bezighoudt met God of het hiernamaals, maar de innerlijke vrede zoekt te bewaren. En God wil juist dat je uittrekt om de hele wereld te verkondigen wat er aan de hand is. Dat is toch wat in die mensen zelf leven. De missioneringsdrang is niet alleen maar het geroepen zijn door een hogere macht om iets uit te dragen. Er is het ontstaan van een beeld in jezelf, dat je dan aan de mensen als het ware wilt opleggen, opdat de droom die in je leeft in de mensen waar mogen worden. Ik zeg niet dat het slecht bedoeld is. Het is wel zo. Er bestaan bepaalde denkwijzen, we zien dat onder meer in, hoe heet het, Zen. Ja. In Zen zeggen ze, je moet eigenlijk niet meer nadenken, je moet één worden met. Wanneer je een pijl en een boog hanteert, concentreer je. Totdat je één bent geworden met de pijl, met de boog. En richt dan niet bewust. Je kijkt gewoon naar het doel. En de rest gebeurt automatisch, van binnenuit. Wanneer je krachten nodig hebt, groter dan normaal, dan zeggen ze niet, ga trimmen. Nee, ze zeggen, beheers jezelf. En vergeet jezelf opdat de taak kan worden uitgevoerd. En het wonderlijke is dat daar allerhand vechtmethoden tegenwoordig uit zijn voortgekomen die op de gemiddelde jeugd een slechte invloed hebben. Nou, dat klinkt misschien gek, maar vechtsporten bevorderen een misdadigheid, zoals je misschien weet. Al die dingen maken duidelijk, in ons is iets en dat stuurt ons. Maar de vraag is of we nu een doel kiezen in deze wereld, of dat we een doel kiezen dat in onze droomwereld ligt. Kiezen we een doel dat in onze droomwereld leeft, dan moeten we onze God concretiseren. En dan kiezen we de droom van wat we ooit zouden willen zijn. Een God, een godin misschien. Iemand met enorme macht. Met enorme vermogens. Maar ook iemand die toch een beetje menselijk blijft. Want dan kunnen we daarmee gaan werken. Dan kunnen we dat als het ware zodanig aan anderen opleggen dat ze mee betrokken worden in onze droombeelden. Maar als we God werkelijk beleven, dan verkondigen we God niet. We leven God. Dan is dat de kracht in ons en daaruit ontstaat alles. En dan hebben we het ook niet nodig om het aan anderen te gaan opleggen. Te gaan voordragen als iets belangrijks. Dan is God geen wetenschap meer, of een pseudowetenschap. Dan is God een gebeuren in onszelf, waaruit dingen voortvloeien. En ik denk dat juist dit eigenlijk de kern van ons onderwerp al omschrijft. Als ik iets heb gezegd waar je het niet mee eens bent, dan kunt u natuurlijk tussen beiden komen, hè? Weet u.
Gevoelens kun je niet uitdrukken, zei u.
Nee, gevoelens kun je omschrijven, maar je kunt ze niet uitdrukken.
In de poëzie?
In de poëzie schep je de onredelijkheid binnen een metrum, waardoor je hoopt dat een herbeleefbaarheid ontstaat. Ja. Maar dat wat herbeleefd wordt, is niet wat jij erin hebt gelegd, maar wat leeft in de lezer die begrijpt.
Dat is correct.
Ja, dat dacht ik ook. Maar het is allemaal, moeten we zeggen, een spel. Er zijn heel veel beschavingen geweest en inwijdingsleren, waarin allerhande goden spelen eigenlijk een hoofdrol spelen. In Egypte werden toneelmatig bepaalde dingen uitgebeeld uit het leven der goden. Maar er bestond geen vaste tekst voor. De mensen moesten zich door concentratie vereenzelvigen met de god. De uitgangssituatie was gegeven. En daardoor ontstond een spel dat gelijktijdig profetie was, uitdrukking van de wil der goden. En voor de mens zelf een beleving van de godheid die je uit wil. Er zijn inwijdingsleren geweest, waarbij je ook, wanneer je ingewijd werd, in een of ander, zeg maar, mysteriespel of iets dergelijks, een godheid, een figuur moest uitbeelden. En het wonderlijke was, wanneer je dan werkelijk opging, geconcentreerd opging in die figuur, en in wat er gebeurde, dan beleefde je van binnen die God, maar die zag er anders uit dan jezelf. Maar degene die deden alsof, die konden het soms ook heel ver brengen als ze maar in de deel waren. Maar zij hadden een god geschapen. Dus een toneelvoorstelling als het ware. En daar bleven ze dan later voortdurend mee bezig. Maar de beleving ontbrak. Wanneer wij bezig zijn met God en we proberen na te gaan wat God van ons wil, dan zijn we al weg. We moeten proberen één te zijn met God. Maar als u wat wil, dan komt het vanzelf. We moeten ons niet afvragen wat God met de wereld voor heeft. We moeten ons afvragen wat in ons kan ontstaan wanneer we onszelf ver genoeg vergeten. En wat daaruit in die wereld voortvloeit, is datgene wat God met de wereld voor heeft, zover wij erbij betrokken zijn. Het is een beetje moeilijk, is allemaal een beetje mystiek. Degene die het onderwerp heeft opgegeven, nou ja, die heeft waarschijnlijk gedacht, dan kun je ook eens een aardigheid wegkletsen. Maar intensiteit ligt eigenlijk niet in een beeld, in een voorstelling. Een voorstelling kan gebruikt worden om iets in je op te roepen, dat is waar. Maar een klank bijvoorbeeld hoeft niet aan een woord gebonden te zijn en betekenis te hebben. Wat meer is, er bestaan bepaalde klankpatronen die helemaal niets meer te maken hebben met menselijke taal of menselijke betekenis. En die toch in de mensen wonderlijke veranderingen teweeg brengen. Waarom? Omdat het hier gaat om trillingen, niet om begrippen. En op het ogenblik dat het begrip je te zeer gaat beheersen, ervaar je de trilling niet meer. Ze hebben zich wel eens afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat zoveel godsdiensten van die geheime talen gebruiken. Bijvoorbeeld, als je een Turk bent, dan vraag je wel eens af waarom de Koran nou altijd in het Arabisch moet worden geciteerd. En wanneer je Rooms-Katholiek bent en je komt bij de ouderwetse terecht, dan vraag je je af waarom al die gebeden nou in dat Latijn klinken, wat de meeste mensen niet eens begrijpen. En als je komt bij de Hindoes, dan vraag je je af waarom zoveel geïntoneerd wordt in Sanskriet, waarvan niemand eigenlijk meer weet wat het betekent. Het is het vervreemdingseffect. Het is niet de zin van hetgeen ik zeg. Maar het is datgene wat ik uitstraal daarbij, daarmee. Wat in mij bestaat en wat ik projecteer, wat van belang is.
Kun je een voorbeeld geven van een klank?
Goed, laten we het heel simpel doen. 1 maal 1 is 2, 2 maal 2 is 4. Hè? Dat kent u allemaal dat. Nu kun je dat gewoon opdreunen. En dan is het kinderlijke ellende uit het voorsociale leertijdvak. Maar je kunt het ook veranderen. Je kunt je voorstellen wat 1 is. Als je datzelfde dan gaat zeggen, dan krijg je 1 maal 1 is 1, 2 maal 2 is 4. 2 maal 4 is 8. En dan zit je al heel dicht bij een zwieren. Of je kunt klanken nemen die op zichzelf helemaal geen betekenis hebben. Je kunt ze samenvoegen. En dan moet je wel begrijpen dat je dat niet op kunt schrijven, want dan heeft het zijn betekenis verloren.
De kinderen doen zelfs.
Akami, akamo, akama, akamo. Denk je nou, er zijn een of andere man uit Hawaii of zo die het op zijn zenuw heeft. Maar het galmt. Het doet iets. En waarom doet het iets? Omdat het niet gaat om de klanken die ik uitstoot, maar om datgene wat erbij hoort. Dus er zit geen woord bij van de talen van Hawaii of van de Fiji. Geen enkel woord. Het zijn gewoon klanken. Toch brengt het een indruk over. Waarom? Omdat het een beroep doet op iets wat in u bestaat. Associatieve werkingen tot stand brengt. En wanneer daar gelijktijdig dan een spanning bij komt, Nou ja, dan heb je toch eigenlijk bereikt wat je wil. De meeste mensen begrijpen dat niet. Ze denken, nou ja, als ik een incantatie doe die in het Engels wordt geschreven, ik vertaal hem even in het Nederlands, is mooier. Hè? Maar als je nou in Nederland zegt, ik roep tot u, o Gabriel, of dat je het zegt in het Jacobiaans Engels, I call on thee, o Gabriel, heel andere klank. Het is de klank die je doet, niet de rest. Daarmee heb ik geloof ik toch al iets aangetoond van hetgeen u vroeg. Ik heb al voorbeelden gegeven. Ik hoop daarmee duidelijk gemaakt te hebben dat het dus gaat om innerlijke beelden. Het is iets wat in ons bestaat. De voorstelling die we laten gebruiken om het te omschrijven heeft eigenlijk niets te maken met de werkelijkheid. Dat is gewoon een samenvoering van onze herinneringen, een soort kapstokhaakje waaraan we een gevoel ophangen. En ja, als dat het geval is, dan kunnen we zeker aan dingen als God en eeuwigheid geen voorstelling verbinden. Natuurlijk mooi om te spreken over eonen van jaren. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat zijn eonen? Tijdperken, tijdperken van jaren. Wat voor jaren? Wat voor tijdperk? Je hebt niks gezegd. Je zegt, God is met ons. Wat zeg je dan eigenlijk? Zeg je dat God bij je is? Nee, helemaal niet. Je probeert alleen maar duidelijk te maken dat alles wat jij doet bij God terechtkomt. En omgekeerd. Ja, en aangezien op de Nederlandse munt ook God met ons staat, kunnen we dus nagaan dat God in Nederland op het departement van Financiën zetelt. Maar al die dingen gebruiken we om een associatie te wekken, om een bepaald gevoel te doen ontstaan. Er zijn heel veel begrippen die eigenlijk heel weinig zin hebben. En toch, hoe vaak is er niet gesproken over het vaderland? Wat is vaderland eigenlijk? Had je vader zoveel land? Nee, hij had niks. En waarom is dan je vader? Ja, ik ben er geboren. Nee, vader is er ook waarschijnlijk geboren. Nee, die komt ergens anders vandaan, maar ik ben er geboren, dus het is mijn vaderland. Ja, en voor dat vaderland moet je dan van alles doen. Waarom? Het gaat helemaal niet om dat begrip. Het gaat erom dat het begrip vader behoren bij betekent. De drang tot verdedigen, tot rechtvaardig inhoud. Daarom is het je vaderland. Dus met zoveel van die begrippen. Wij moeten strijden voor de vrede. Ja, strijden voor de vrede. Hé, hoe kan dat? Vechten voor de vrede, dat betekent dat er geen vrede kan komen, want je vecht. En als je niet meer vecht, is er dan vrede? Dat ligt eraan op welke manier die vrede tot stand komt. Wat is vrede? Vrede is innerlijke rust. Als er vrede wordt gesloten, hebben de mensen dan eens innerlijke rust? Nee. Maar het is een begrip waardoor zij gebonden worden aan een bepaalde voorstelling, aan een bepaalde verwachting. Het godsbeeld dat wordt gepropageerd is niets anders dan dit. Het projecteren van een verbaal, emotioneel beeld, waardoor een verwachting wordt gewekt die verder op niets behoeft te stoelen. En toch, oh ja, neem bijvoorbeeld, ja, het is Grieks uiteindelijk, maar van een katholieke kerk. Dan beginnen ze die eredienst. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christie eleison, Christie eleison, dan als Kyrie eleison, weet je wel. Alles drie keer over een soort, niet twee keer zoals ik heb gedaan. Wat hebben we dan? We hebben een begrip waaraan wij schuldbekentenis verbinden. Toch is Kyrie is eigenlijk gewoon een vraag om genade. Dus welwillendheid inroepen. Keer je Elijson, Heer wees mij genadig. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. Maar het wordt gezien als een schuldbelijdenis. En als zodanig, in een katholieke kerk, begint men dus in feite met de priester die voorgaat in een massale biecht, wanneer iedereen datzelfde innerlijk herhaalt. Reinigingsrieten. Maar als je nou gewoon zou zeggen, Heer, ik ben niet waardig, Heer, ik ben niet waardig, dan zitten er een hele hoop bij die denken, nou had je mijn bankrekening eens moeten zien. Ja? Dat is nou juist datgene waar we mee te maken hebben. De mens leeft in een wereld die niet reëel is. De dingen die u ziet zijn niet echt zoals u ze ziet. Ze zijn er wel, maar u interpreteert ze. Maar de interpretatie is altijd onvolledig en heel vaak door gewoonte of ervaring bepaald zelfs verkeerd. Wanneer wij dus proberen om een bepaald iets vast te leggen, dan moeten we dat doen met een begrip dat op een of andere manier toch iedereen een klein beetje kan bereiken. En dan gebruiken we dat Kyrie. Desnoods gebruiken we er alleen maar verdovende dreunen voor. Om mani padme om, om mani padme om, om mani padme om. En precies hetzelfde. Lees het goed, Maria, voor we gaan halen. Precies hetzelfde. Het is in je verdoven met klanken, maar daardoor, en dat is vreemd, in jezelf een innerlijke toestand doen ontstaan, waardoor iets van de werkelijkheid van het zijn tot je door kan brengen. Kun je dat dan aanvaarden, dan is het geen weten in menselijke zin. Maar het is een erkennen, een innerlijk erkennen. En die innerlijke erkenning brengt je dan tot een wijzigen van je wereldbeeld. Een andere benadering van wat je de werkelijkheid noemt. En in feite daardoor een dichter komen bij het wezenlijke van al datgene wat je werkelijkheid pleegt te noemen zonder dat het dat is. Het is een wonderlijke wereld. Wanneer je doordenkt in jezelf, dan ontdek je dat klanken droefenis kunnen uitdrukken. Dat ze vreugde kunnen uitdrukken. We hebben het wel eens gedaan met woorden van gezellen. Nietwaar? Langzaam draaf de stille wagen door de stille straten heen. Alle mensen, dat is een treurlied. En als we de klanken veranderen, gekrinkelen de winkelen, de water, het zwart, de kabotse kanaan enzovoorts. Hè? Dat danst. Dat is heel wat anders. Waarom? Omdat de associatie niet alleen wordt bepaald door het woordbegrip, of zelfs door een vormbegrip, maar door een innerlijk ervaren. En dat innerlijk ervaren is bij een groot gedeelte van de mensheid ongeveer gelijk. Dat wil zeggen, er bestaan gemeenschappelijke normen, waardoor kan worden aangenomen dat de meeste mensen op bepaalde trillingen reageren met een emotioneel antwoord dat vergelijkbaar is. Dat een groot aantal mensen op een voorstelling reageren, en nu heb ik het over een beeld, een afbeelding, met een bepaalde associatie van het ik met de afbeelding, en daaruit kan dan ook een soort vergelijkbaar beeld ontstaan in de mensen zelf. En dat beeld, wanneer het bij voldoende mensen vergelijkbaar is, schept in feite een zeer machtige astrale figuur, die dan als recipiënt van alle aandacht optreedt, maar gelijktijdig een bevestiging stuurt van zijn vorm aan een ieder die aandacht geeft. Dus een heel ingewikkelde wereld. Wanneer we zien hoe de wereld was, bijvoorbeeld in 1600. God was een strenge, heerszuchtige God. God strafte streng. God had het helle vuur bereid met de duivelen om allen die ongehoorzaam waren te kwellen. En tegenwoordig is God liefde. Waarom? Omdat het bij de tijd past. God is als de muziek en verandert met de mode mee. Dan staat er een pavane, dat wordt de chicken coop of iets dergelijks. En zo verandert God, het beeld van God. Oh, de naam blijft hetzelfde, maar de voorstelling verandert steeds. Mogen we dan niet zeggen dat het een psychisch gebeuren is, waardoor God op een bepaalde manier wordt voorgesteld? Dat de mens in God de weerkaatsing zoekt van zijn eigen droom en zijn eigen ideaal. En dat hij probeert iets te creëren wat daarmee overeenkomt. Of het nu een vorm heeft of schijnbaar vormloos is. Maar dan toch een emotionele bevestiging betekent van iets waar men innerlijk naar verlangt, wat men zou willen zijn of willen hebben, zonder dat men het als mens bereiken kan. Tot zover komt het. Het is stil, dus ik ben of duidelijk geweest, of te onduidelijk om erop te reageren.
U sprak over het innerlijk ervaren, en dan heb je waarschijnlijk ook nog, dan denk je waarschijnlijk ook nog aan een ander soort ervaren, ook nog aan een uiterlijk ervaren, dat staat er tegenover.
Uiterlijk ervaren kan door de daad tot stand worden gebracht, ook zonder dat het innerlijk daar deel aan heeft. Met andere woorden, het uiterlijk gebeuren is niet altijd de uitdrukking van een innerlijke toestand. Op het ogenblik echter dat het innerlijk inderdaad wordt uitgedrukt, blijft het een innerlijk ervaren, ongeacht het feit dat eruit voortkomt. Kunt u het volgen? Het uiterlijk ervaren is dus gewoon de waarneming, de zintuigelijkheid, etc. Maar wat er daardoor in jezelf gebeurt, dat kan oppervlakkig zijn. En dan is het gewoon een uiterlijk beleven zonder dat het veel zin heeft. Of het kan innerlijk ondergaan worden. Maar dan heeft die buitenwereld alleen maar als aanleiding gediend. En is de consequentie niet af te lezen in de buitenwereld, maar wordt veroorzaakt door mijn eigen innerlijke structuur. Ik denk dat dat een van de grote moeilijkheden is waarin je in de mensenwereld altijd mee zult zitten. Het aantal malen dat men ons heeft gevraagd, heeft u God gezien? Nou, dat is toch een blik bijna groter dan het aantal vragen over reïncarnatie, et cetera. Dat wil zeggen dat het nogal vaak gebeurt. Ja, heb ik God gezien? Ik heb God beleefd, ongetwijfeld. Maar heb ik hem gezien? Nee. Zien, dat is een voorstelling. God beleven, dat is juist een zelfvergetenheid. Dus ik heb God niet gezien. Dan vragen ze, ja, maar hoe zien de hemelen eruit? Dat kan ik niet zeggen. De hemel zal voor iedereen er een beetje anders uitzien, denk ik. De hemel is namelijk de sublimatie van de in ons levende beelden, gekoppeld aan een uitermate grote tevredenheidsbeleving, waarbij nog niet de absolute aanvaarding van de vrede heeft plaatsgehad. Dat noemen ze hemel.
Waarom?
De uiteindelijke vrede betekent het opgaan in alle dingen. Ja. Je bestaat wel, maar je bent deel. Ja. En je hebt dus niet meer een wereld buiten je, maar je bent deel van al. Dat wil zeggen dat er geen conflict nooit, geen contrast meer is. Er is slechts een functieherkenning misschien van de verschillen die de delen ten aanzien van elkaar hebben. Maar dat wordt niet ervaren als iets buitengewoons. U heeft een linkerhand en een rechterhand en u hanteert ze op een bepaalde manier. Maar voelt u nou werkelijk, dit is de linkerhand en dit is de rechterhand? Nee, behalve wanneer u eraan denkt. Begrijpt u wat ik bedoel?
Ja, begrijp ik. Is dat een toestand die blijvend kan zijn?
Dan vraagt u meer dan ik kan verantwoorden te zeggen. Kijk, wanneer die toestand zelf zou beleven, dan zou ik niet op deze manier mijzelf nog proberen te hebben. Dus is het blijvend? De toestand als zodanig zal blijvend zijn, neem ik aan. Want waar je deel bent van alle dingen, is geen tijd meer. En waar tijd ophoudt te bestaan, is het blijvende aanwezig. Maar of een ik daaruit kan terugkeren, ik meen van wel. Ik meen een aantal voorbeelden te kennen van persoonlijkheden die dus die toestand wel bereikt hebben, maar die daaruit soms terugkeren. Omdat zij zozeer verbonden zijn met alle dingen, dat ze in alle dingen willen uiten wat voor hen reeds een beleving en waarheid is. Maar voor de ander zijn ze dan de exponent van het onbekende geworden. De verschijning van Jezus bijvoorbeeld, of wat dat betreft van een Bodhisattva of iets dergelijks, komt voor. Maar men zegt over het algemeen dat hij die van het rad des levens naar de werkelijkheid is gegaan, niet daarop terugkeert. Maar dat hij soms in de oude vorm probeert zijn nieuwe werkelijkheid toegankelijk te maken voor anderen.
Nee. Maar uw aandachten zijn dan eigenlijk de avatars, dacht u daar aan?
Ach, wat is een avatar?
Ja.
Een avatar zou zijn een verpersoonlijking van een hogere kracht. Daar komt eigenlijk op neer. En ik denk dat dat bestaat. Maar ik geloof ook dat dat niet kan bestaan in een zuiver menselijke vorm zonder meer. Het kan alleen bestaan in een uitdrukking van een wijsheid of van een taak. En op het ogenblik dus dat iemand zich avatar noemt, is hij het nog niet. Op het ogenblik dat hij het is, noemt hij zich niet. Dan uit hij alleen wat hij is. Want hij heeft geen belang meer aan een ik-omschrijving of erkenning. Hij heeft alleen belang bij een uiting van de totaliteit waarin hij leeft, zodat ze voor anderen door vorm benaderbaar wordt. Nou, misschien een beetje uit die zin, maar...
Ja, volgelingen van hoogstaande persoonlijkheden, hè, die willen graag zien dan vaak in iemand een avatar.
Ja, natuurlijk. En waarom niet? Want als hun meester een avatar is, dan hebben zij iets bijzonders.
Ja. Zo duidelijk.
Wat verstaat u onder rad des levens?
Oh, dat is een beeld dat eigenlijk uit het lamaïstisch boeddhisme stamt. Voor die tijd, maar in een andere vorm ook nog wel gebruikt werd door bepaalde tovenaars, voornamelijk in de bergstreken in Nepal enzovoorts enzovoort. Het is dus een voorstelling waarbij men in het leven doormaakt, dan terechtkomt in de werelden waarin de onevenwichtigheden in zogenaamde helle werelden worden dat vaak genoemd, als het ware moet corrigeren, men moet zijn evenwicht vinden. Daarna komt men in wat men noemt de hemelwerelden. Er ontstaat dus een aanvaarding en een geluk. Maar wanneer dit geluk te groot wordt om bevat te worden, moet het geuit worden. En die uiting is niet op een ander niveau mogelijk. Dus begin je weer met dezelfde kringloop. Dit is dus de rad des levens op deze manier. Meestal wordt het getekend met 8, 9 of 12 spaken. Enkele keer met 16. En de ruimte tussen de spaken wordt dan meestal gevuld, vooral in de lamaïstische voorstellingen, met bijvoorbeeld duivels die de geest kwellen, de verheerlijking van de geest enzovoort enzovoort. Er worden voorstellingen ingevoegd.
Voldoen?
Ja.
Ja, vrienden, en dan vertel ik nu weer dat het in een bepaalde godsdienst zo is, en ik gebruik toch dat woord. Waarom? Omdat de voortdurende beweging de uitdrukking is van leven. En een voortdurende beweging alleen betekenis kan hebben als leven, wanneer ze gelijktijdig een voortdurende verandering inhoudt. Zo kom ik associatief tot het gebruik van die term. Maar bestaat het daarom werkelijk? Dat nee. Bestaat helemaal niet echt. Maar het is mijn manier om iets uit te drukken wat ik aanvoel en doormaak, maar waarvoor ik geen woorden en geen beelden heb. wanneer de laatste sterren doken. En de stasis van de nacht, alle dromen zelfs voorkomen, wordt door het niet zijn voortgebracht, de nood tot zijn. En uit het zijnde zal de droom weer herontstaan, en dwingt dan alle delen voort te gaan hun banen, hen omschrijvend en drijvend, tot zij alle kracht geuit en alle daad volbracht, wederom doven. En men sluit de ogen, droomt nog even, en is weer met het al verweven, totdat het denken herontstaat, en schepping weer zijn wegen. Ja, heel vrije vertaling van een tamelijk oud Brahmistisch gedicht.
Ja, is mooi.
Huh?
Zou er weer een gedachte ontstaan zijn? Als je dat zo weer kan beluisteren. En dan staat weer een gedachte om daaruit te scheppen.
Dat is een gedachte.
Ja. Als je het heel precies wilt zeggen. Op een gegeven ogenblik is een perfect evenwicht. Huh? Er is dus een gelijkheid van energie en een ophouden van verschijnselen. Wanneer we nu aannemen dat er een denkvermogen is, elke gedachte is een verandering van energie-evenwicht. En waar het evenwicht verstoord is, zoekt het geheel te compenseren, zodat het geheel tot beweging overgaat. Maar waar het geheel tot beweging overgaat, ontstaat weer het fenomeen, in het fenomeen de tegenstelling en daardoor de conflictwerking welke uiteindelijk schepping is. U ziet het klinkt allemaal verrekt diepzinnig, hoor, ik weet het dan. Misschien heeft onze vriend me wel een te zware kluif gegeven voor een zomerdag. Ja, zomerdag. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Nederland is met vakantie en heel de hemel weent. Dat is dan nog waar ook. Maar dit is een onderwerp eigenlijk waarbij je moet duidelijk maken dat wat in de mens leeft niet is de gedachte die hij formuleert. Waarbij je duidelijk moet maken dat wat hij innerlijk voelt door hem voortdurend vervormd wordt tot iets wat in woorden, in uitdrukkingen en dergelijke kan worden omgezet. Maar dat hij daarmee gelijktijdig vervalst wat er in hem bestaat. Want dat is eigenlijk ons onderwerp vandaag. En dan zitten we met God.
Zitten we
met God? Ja, we zitten met God, inderdaad.
Zit God met u?
Nee, God zit ook niet met mij. Kijk, als God met mij zou zitten, zou je minder zijn dan ik. Ja, wanneer ik hem als een brok in zijn keel zou kunnen schieten, nou, dan heb ik nog wat te doen. Hè? Nee, God is een toestand. Een toestand met denken, met bewustzijn, mijnentwege met iets wat je als een persoonlijkheid kunt uitdrukken, maar niet omschrijven. Maar wij zitten ermee. Omdat de werkelijkheid van het bestaan zich onttrekt aan de beperktheid van ons eigen vermogen tot kennen en denken. En daarom zitten wij met God, maar God zit er niet mee.
Als iemand tot God bidt, ik bedoel, de meeste mensen hebben een voorstelling daarbij.
Ja.
Heeft het zin dan? Wanneer, nee, ik zeg verkeerd, wanneer heeft het dan zin?
Kijk, wanneer wij in welke vorm dan ook proberen om het wezen van het geheel te beroeren, dat is bid eigenlijk, dan zal het weinig uitmaken wat de aanleiding is. De moeilijkheid is bij het bidden tot God heel vaak dat we niet worden geleid door ons pogen om op te gaan in het geheel, maar dat we eigenlijk bezig zijn om het geheel te vragen iets voor ons te doen. Wij willen een uitzonderingspositie zonder te beseffen dat we daarmee gelijktijdig de evenwichtigheid van het geheel dat we in ons kennen zouden willen verstoren. Wanneer wij proberen om dat te verstoren, dan kunnen we soms door onze gedachtenkracht allerhande dingen tot stand brengen. en spreken van gebedsverhoring. Maar dat is gewoon de intensiteit waarmee we alle krachten die in onszelf kunnen ervaren en kunnen aanvaarden richting een bepaald doel.
Dat heeft dan zijn...
Dat heeft zijn uitwerking, maar heeft het zin? Ik denk van niet.
Als je iets goeds wil doen, dan is wat je zelf als goed ervaart natuurlijk.
Ja.
Want je weet alleen maar wat je zelf vindt.
Ja.
En dat kun je door een bepaalde kracht op te roepen, zegt dat maar eigenlijk, tot stand brengen.
Ja. Ja, dan zit u in de magie.
Ja, maar dat is bidden dan toch eigenlijk?
Bidden wordt heel vaak tot een algemeen aanvaard reciteren van pseudo-magische formules. Ja, daar ben ik met u eens. Maar wat we daar met het bidden doen, dat is in feite niet God beïnvloeden, onszelf beïnvloeden.
Dus van onszelf een kracht uitsturen?
In veel gevallen van onszelf uit. In sommige gevallen een weerkaatsing vinden en eventueel een versterking van kracht via een gedachtenbeeld dat in vele eeuwen door mensen is geschapen, bijvoorbeeld.
Dus dat je aan kan raken, dat je terugkaatst?
Ja, het is een fijnstoffelijke structuur die geladen is met de eigenschappen die de denkers en de vereerders dus ook daarin hebben gelegd. En die alleen kan antwoorden volgens de eigenschappen die door het denken van de mensen erin is gelegd, maar met de intensiteit van de totaliteit van de gedachtekracht die daarin is vastgelegd. En dus een versterking kan betekenen van uw eigen gedachteimpuls daarin uitgestuurd. Maar schot niet.
Nee, dus bidden tot God bestaat niet.
Proberen God te beleven is de enige ware vorm van bidden.
Ja.
Maar kan er ook een moment van rust zijn?
Ja.
Met elkaar? Ik bid altijd voor een avond.
Ja, nou, daar heb ik helemaal niets op tegen. Maar het enige wat ik zeg is, u bent er niet bezig met God.
Nee, maar het is een rustpunt.
U bent in feite bezig met uzelf. En als u zegt, Heer, ik dank u voor al wat wij deze dag hebben mogen genieten, dan zegt u eigenlijk tegen uzelf, dat ben ik rijk, daar put u kracht uit. Ja,
dat is toch ook goed.
Natuurlijk. Ik zeg niet dat het
slecht
is. Nee,
maar dat bidden heeft toch wel zin dan?
In deze zin, in deze betekenis dus, als een psychische werking, ja. Maar als we het bidden willen zien als een reële communicatie met God, dan zou ik zeggen nee.
Ja, dus tot God bidden, dat kan eigenlijk niet.
Ik denk dat het enige gebed, menselijke gebed, dat zin heeft, heel dicht ligt bij wat ik zo even als gebed even citeerde. Wanneer zegt God, dank u voor deze dag. Dat is een aanvaarding. Die uitdrukking van aanvaarding zal in jezelf doorwerken. Daardoor zal je iets van de rust van de totaliteit in jezelf ervaren. Daardoor sterker worden.
Tussen God en het goddelijke. Sommige christelijke wijsgeeren zijn erg boos, mag ik wel zeggen. Vaak wordt tenminste althans, voelen ze onbehagelijk wanneer bijvoorbeeld boeddhistische monniken over het goddelijke spreken en niet over God als persoon. Ik weet niet of u dat onderscheid ook maakt, hoor.
Ik maak het onderscheid in zoverre dat ik erken dat de meeste mensen behoefte hebben aan een vorm denken om in een God een bevestiging te vinden van zichzelf. En dan spreken ze over God als persoon. Maar het goddelijke als vorm niet bestemd ligt veel dichter bij de werkelijkheid.
Dan denk je meer aan kracht, aan energie, of ja, meer in die termen, of is dat, ja.
In uiting zal het vaak energie of kracht zijn.
Ja.
Wat het is, weet ik niet.
Ik stel het me voor dat het goddelijke datgene is wat als kracht vanuit God, die je niet voor kan stellen, uitgaat.
Ja,
dus het is toch wel verschil.
We hebben niet zoveel tijd meer, maar laat ik het proberen om nog even duidelijk te maken, al zijn we dan eigenlijk van het onderwerp afgeweken. Maar ja, daar heb ik het meestal toch wel over gezegd. Kijk, het goddelijke moet u zich zo voorstellen. Er is een oerkracht. Wat die kracht is, weten we niet. Deze kracht kan zich in vele vormen manifesteren. Op het ogenblik dat wij over kracht spreken, hebben we in feite te maken met een verschil van potentiaal, van vermogen dus. En de daartussen bestaande wisselwerking. Alles wat wij zijn, is op dit principe gebaseerd. Dus wij zijn deel van het goddelijke. Maar daarom zijn we nog geen God. Maar al wat wij tezamen zijn met al het zijnde, is op zijn minst genomen de belichaming van het goddelijke. Dan, ja, ik vind dat wijsgeren altijd de grootste. Dan, ja, ik vind dat wijsgeren altijd de grote moeilijkheid, dat ze uitgaan van een standpunt dat onbewijsbaar is, en vervolgens alle argumenten hanteren om de aanvaardbaarheid ervan te bewijzen, en dan boos worden als iemand een andere terminologie gaat gebruiken, omdat ze dan opnieuw zouden moeten bewijzen dat ze mogelijk gelijk hebben. Dat is een ellende. Er zijn mensen die hebben van God en godsdienst een wetenschap willen maken. Hoe kun je van de innerlijke mens, die door niemand werkelijk omschreven kan worden, laat staan benaderd, zoals zelfs de volgelingen van Jung hebben moeten ervaren. Er zijn begrensde gebieden waarin je niet door kunt dringen, zelfs in het brein van de mens. Maar hoe kun je dus het onomschrijfbare, het onbekende benoemen, zonder in fabeltjes erop terecht te kunnen? Als je kijkt naar de kaarten van Nederland, hebben ze erg mooi gemaakt tussen zeg maar 1400 en 1720 ongeveer. Als u naar die kaarten kijkt, dan ziet u delen van de wereld helemaal vertekend, die nog eigenlijk niet eens ontdekt waren, behalve een stukje kustlijn. En in die zeeën kunt u monsters zien en zeemeerminnen. En op het land zult u allerhand fabeldieren ontdekken. En zeiden ze, ja, maar dat moet wel juist zijn. Want met deze kaarten kunnen onze schepen naar bijvoorbeeld Indië varen. Of naar de Kaap, of ze kunnen naar, later dus naar Amerika. Maar betekent dat nu ook dat al die ingetekende tierlantijnen, dat die ook echt waren? De mensen dachten van wel. En hoe oud dergelijke legendeverhalen zijn, kun je zien als je oude Griekse verhalen bijvoorbeeld nagaat. Wel, mensen met één oog enzovoort enzovoort, de gekste dingen. Hoe komen ze eraan? Ja, het is hun uitdrukking van ik weet het eigenlijk niet, maar ik moet een vorm hebben. Dus juist waar de figuren ontstaan, is in feite terra incognita. Maar als het terra incognita is, dan weet je er niets van af. Hoe drukker je bezig bent met God en de hemelen en zijn heiligen en al die dingen meer, hoe meer je bezig bent op de kaart van de werkelijkheid figuurtjes te kriebelen die aangeven dat je daar niets van af weet. Vindt u het hatelijk? Probeer reëel te zijn. En wat u zelf betreft, want we hebben nu een half jaar, je moet zeggen, dit nou natuurlijk, waarom zou je niet bidden? Maar dan moet je niet zeggen, ik spreek met God. Of iets van even bellen. 1-1-1-1-1-1-0, die 0 ben je zelf dan. Mijn God, hier spreekt u die naam. Mag ik u danken voor alles wat u hebt gegeven? Maar de frieten waren vandaag niet erg geslaagd. Kunt u ervoor zorgen dat ze morgen beter zijn? Als je daardoor bewust wordt van de mogelijkheid van betere frieten, is het gebed wat waard, maar er is geen contact met God. Blijft u wat ik bedoel? Dan zeggen ze, ja, maar dat is onzin. Maar als we bidden, o Heer, uit uw onmetelijke kracht, laat uw dienaar of dienares zus of zus genezen zijn. Zegt, ja, maar dat is toch goed?
Maar
dat
kan.
Dat
kan toch ook.
Ik genees niet uit God. Ik genees uit de naam van de Vader. En eventueel Jezus Christus.
Het is een voorstel, op de een of andere manier voorstel ik.
Het is de voorstelling die ik nodig heb. De voorstelling is de schakelaar die ik gebruik.
Ja.
Om krachten door te laten vloeien.
Ja, het heeft u met. Het is niet God, dat begrijp ik wel. Maar. Dat ik dan zo zeg, het foefje werkt. Dat klinkt een beetje gek.
Oh ja, maar er zijn een hele hoop foefjes die werken. Ja, en als u nou weet bijvoorbeeld hoe lang het foefje van de atomen heeft gewerkt en de mogelijkheden die je eraan kunt ontlenen, voordat men erachter kwam dat atomen eigenlijk ook niet bestaan uit een aantal kleinste deeltjes, maar uit een aantal conglomeraten van kleinste deeltjes, die heel waarschijnlijk in zichzelf bestaan uit energie. Hoe lang heeft dat geduurd? Maar voor die tijd kon je al met atomen werken. En lang voordat iemand wist wat magnetisme was, werkte ze al met een magneetsteen. Als een soort kompas. Het foefje kennen betekent nog niet het wezen kennen. En ik geloof dat dat de grote moeilijkheid is, en dan ga ik langzamerhand zeker uitsluiten. Hè? Dat de mens, wanneer hij het foefje kent, het tot zekerheid moet maken zonder het te kunnen verklaren. En dan eenvoudig iets poneert wat de verklaring is, zonder dat dit bewijsbaar is. God is de onwetenschappelijke benadering van de oerkracht die wij ondergaan, maar niet kennen. En daarmee, vrienden, heb ik geprobeerd duidelijk te maken hoe dan in elkaar zit. En voor uzelf zou ik dan deze raad willen geven. Als u bidden wilt, bid. Maar besef dat bidden is je eigen gedachten in een volgorde zetten. Je eigen gevoelens misschien op een andere manier richten. Niet een communicatie met een ongekende macht zonder meer. Eerst op het ogenblik dat u stil wordt in uzelf, ervaart u iets van die totale kracht waarvan u deel bent. Mensen spreken zoveel tot God dat ze vergeten te luisteren. De mens die luistert naar het onbekende, ontdekt dat God leeft in hem. En misschien zijn gedachten anders ordend, zodat het lijkt of God tot hem spreekt. Bid rustig. Maar stel u niet voor dat God een gestalte is. Een mannetje waarmee u een verdrag kunt sluiten. O Heer, ik zal mijn totale bezitting aan de kerk nalaten, maar geeft u mij dan een plaatsje tussen uw heiligen. Die dingen niet. Maar we zijn deel van God. En in onszelf hebben we een soort richtsnoer dat niet zegt wat de wereld goed en kwaad zal vinden, maar dat zegt wat voor ons juist is. En als we dat volgen, dan staan we dichter bij het onbekende dan al degenen die een beeld van God hebben dat ze aanbidden, zonder te weten wat ze in feite doen. Mag ik daarbij aan?
Moet je dan ook nog het onderwerp voor de volgende keer geven?
Nou, ik geloof dat dat niet ter zake doet, aangezien we met een afsluiting van een jaar te maken hebben. De volgende keer kunt u dus heel rustig zelf weer een bepaalde richting aangeven. Mm-hmm. En dan het aan ons overlaten om de onderwerpen over te vinden of hetzelfde doen. Ja. Mag ik hiermee de zaak in besloten beschouwen? Vrienden, het was mij genoegen. Ik heb u misschien hier en daar nogal wat moeilijkheden voor de voeten gegooid. Trek u er niets van aan. Wat u ervan begrepen hebt, past bij u. Vergeet dan het andere. Goedenavond.